En opnieuw gaan wij naar 2 Korinthe hoofdstuk 11, in vers 12. Wat ik doe, zal ik nog doen. Hier ga ik gewoon mee door, zegt hij. Zal ik nog doen om de oorzaak af te snijden van degene die oorzaak willen, opdat ze in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. Dat is een cynische opmerking erachteraan. Maar Paulus zegt in de eerste plaats dat hij hiermee zal doorgaan. Dat wil zeggen, hen niet te belasten, hen niet te bezwaren. Hij heeft hen lief, maar hij wil hen graag onderwijzen in het werk dat de Heer zou doen. En met name dan, en daar hebben we het later wel weer over, met name dan in het idee dat wij als gelovigen niet maar een apart soort volk zijn, vier verdwaald een beetje op aarde, maar dat wij een hemels volk zijn met een hemelse roeping en met een hemelse erfenis en toekomst. Dat staat niet los van de aarde, sommigen hebben het weer zo uitgelegd, maar het wil zeggen dat de gemeente van de aarde gepromoveerd is of wordt naar de hemel met een hemels thuis van waaruit onze toekomstige bediening als gemeente ook zal gepraktiseerd worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Of we zeggen gewoon, ons burgerschap is in de hemel. Of we zeggen gewoon, God heeft ons niet alleen met Christus mede opgewekt, Efeze 2, maar met Christus gezet in de hemel. Een hemelsvolk met een hemelse positie nu reeds en inderdaad, oh ja, natuurlijk een hemelse toekomst. Maar u weet hoe het is onder christenen. Zij willen hier en nu en vandaag wel te verstaan. Hier en nu. En dan, ze hebben nu behoeften, ze hebben nu ergens problemen mee, ze zijn nu onzeker, ze hebben nu iets aan de hoofd. En daarin moet de Heer dan nu voorzien. Zo gaat dat. En ze stellen zichzelf centraal en hebben geen zicht op de termijn, op langere termijn, dat wil zeggen op het werk dat de Heer aan hen en in hen en door hen zou doen. En opvoeden tot volwassenheid enzovoorts. Nou goed, de apostel zegt dus, ik zal hiermee doorgaan. En hij doet het op deze wijze om de oorzaak af te snijden van degene of voor degene die oorzaak willen. Zij zoeken namelijk om zich van Paulus te ontdoen. En ze kunnen in ieder geval niet zeggen, hij doet het voor de kost. Of hij doet het om er beter van te worden. Want dan kan hij beter helemaal zich met die Korintiërs niet bemoeien. En zo geeft hij ze geen handreiking daar waar ze een stok zoeken om hem als hond te slaan, uiteraard. Hè? Maar de bedoeling is dat zij zouden bevonden worden gelijk als wij. Nederig en dienstbaar namelijk. Dat is de strekking van het laatste deel van vers 12. Je merkt trouwens elke keer dat als er van die cynische opmerkingen komen, dat de vertalers er toch enige moeite mee gehad hebben. Dat het cynisch bedoeld was. Hè? En daarom is het vaak ook moeilijk toegankelijk, dit soort schriftplaatsen. Maar goed, ik wil daar niet al te zeer bij stilstaan. Waar het maar om gaat is namelijk dat de apostel Paulus voorbeeld is voor de gemeente als zodanig en dus voor de gelovigen individueel. En dat geldt in positieve zin, maar net zo goed in negatieve zin. Daarheen zijn we onderweg, want de laatste pericoop van dit hoofdstuk heeft als opschrift lijden van Paulus voor het evangelie. En ook daarin is hij voorbeeld. En dat is nou juist zo problematisch, want men denkt altijd maar dat de zaligheid een gewin is, schrijft Paulus aan Timotheus. Heb ik ook niet uitgevonden. Ze achten de zaligheid een groot gewin. Ja, je hebt het nodig, het is zo goed voor een mens, enzovoorts. En ik zal dat niet tegenspreken, maar ik moet wel zeggen dat voor zover het dat dan is, een gewin, is dat toch niet primair de bedoeling ervan. Waar het maar om gaat, is niet dat u de Heer nodig hebt of iets dergelijks. Ook niet dat de Heer u nodig heeft, want dat is net zo min waar. Je zit gewoon op het verkeerde niveau. En daarom kom je ook nooit meer uit zulke discussies. Waar het over gaat, is dat wij als mensen hier op aarde geboren worden en wij weten niets. En daarna maakt de God, de schepper van hemel en aarde, zich aan ons bekend. En hij wil dat we naar hem luisteren, dat is alles. En dat dat consequenties heeft voor eventuele noden of zo. Ja, dat zal wel. Dat mag ik wel aannemen. Meestal is het mijn afdeling niet, omdat de Bijbel daar ook weinig over spreekt eigenlijk. Verhoudingsgewijs, van al die 1200 bladzijden zijn er niet veel die daarover gaan. Waar het in het algemeen over gaat, dat God spreekt, God maakt zich bekend en de mens steekt zijn oren dicht. Die wil niet horen. En hij wordt daarmee verhard, verblind, doof en wat het maar was allemaal. En dat is ook wat mij mateloos verbijstert. Dat lijkt me het goede woord, verbijstert. Als ik al die discussies lees en die zelfverzekerde opmerkingen op internet, niet gehinderd door enige kennis van zaken, heet dat. Gebaseerd alleen maar op domheid en onwetendheid. En er is niemand die nou eens de Bijbel opendoet. Niet echt. En degene die het doen, die de Bijbel openen, die weigeren weer om conclusies te trekken. Die weigeren om schrift met schrift te vergelijken en dan te zeggen, dan staat er dus alles bij elkaar genomen, dit. Dan is men vroom ineens. Dan zegt men, ja, maar dat mag je zomaar niet doen hoor. Dan moet je, hè? Staat, die dingen staan er en dat, oké. En als God gewild had dat we conclusies trokken, had hij het zelf al gedaan en een samenvatting gegeven. En dat soort smoesjes krijg je dan altijd, hè. Toen maar weer. Maar het is het enige waar het werkelijk om gaat. Het is ook het enige waarom wij, wat mij betreft althans, hier bij elkaar zijn. Want je kunt wel zeggen, het is voor onze opbouwing in het geloof en dat soort dingen. Zeggen, ja, dat is het ook, dat is de uitwerking er ook. Maar waar het over gaat alleen maar, is dat wij het woord van God zouden horen en geloven. Dat we tot kennis der waarheid zouden komen. Dat is wat het is. En dat het daarna wat uitwerkt, ja, dat is zo, ja. Maar dit is toch niet zo moeilijk wat ik zeg. Waar het over gaat is dat we zouden eten. En wat dat voedsel daarna in ons doet. Ja hoor eens. Dat hoef je verder niet te begeleiden. Ik bedoel, dat gaat vanzelf als het goed is. Je hoeft het alleen maar in te nemen, zal ik maar zeggen. Dat is het toch. En zo is het met het woord van God eigenlijk ook. Je hoeft het maar in te nemen. En dat is het dan. En dat verandert je leven. Of dat het doel is. Misschien wel. Maar dat ligt op een ander niveau alweer. Het is niet iets om je meteen druk over te maken. Het gaat maar om één ding. Dat we dat woord van God zouden tot ons nemen. Tot kennis der waarheid zouden komen. Ongeacht op welke dag van de week en hoe laat en onder welke rieten, zal ik maar zeggen. En met wat voor een liturgie dan. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Dat is allemaal mooi hoor. Maar het heeft er allemaal niets mee te maken. Waar het om gaat is gewoon dat woord van God spreekt. En wij zouden tegen de Heer zeggen, spreek hier, u krijgt woord. En of je ons dan een opdracht geeft voor iets, of niet, ja, dat heeft er verder niet zoveel meer mee van doen. Dat is een normale uitwerking van dat woord van God enerzijds en onze onderwerping daaraan anderzijds. En moeilijker is het niet. En dat is dus wat ik in het algemeen tegen heb op alle kerkgenootschappen en zij die het willen worden, of die, het imiteren. Het zit er altijd naast. Omdat het daar al meteen niet meer gaat om kennis van de waarheid, maar het gaat meteen om het in stand houden van een vereniging, een eigen club, in de naam van de Heer, enzovoorts. En dat is het dan. Maar echt, het zit ernaast, dat is ook niet wat je in de Bijbel vindt. Wat je in de Bijbel vindt, is dat het woord van God gepredikt wordt. Alzo zegt de Heer. En de bedoeling is dat men daarna zou luisteren. Of ook de bedoeling is dat men er niet naar zou luisteren. Nou ja, ik heb het over in ieder geval de oud-testamentische profeten. Want waar het maar om gaat is dat het gepredikt zou worden. Zodat men ook achteraf niet kan zeggen, in het Nederlands, we hebben het niet geweten. We hebben het nooit gehoord. En dus zond de Heer profeten. Want zei de Heer, omdat ze weten dat de profeet des Heren in hun midden geweest is. Achteraf. De Heer heeft het ze toch verteld. Want daar gaat het maar om. Het gaat alleen maar om dat woord van God dat licht is en dat zou schijnen in een duistere wereld. Dus het begint zo. En in die categorie valt de apostel Paulus. Het gaat er alleen om dat woord van God bekend te maken. In dit geval zelfs aan gelovigen. Maar ja, de gelovigen hebben kennelijk censuur ingesteld. Er zijn bepaalde dingen die ze niet willen weten, die ze niet nuttig achten. Zie internet, denk ik dan altijd maar weer. Hè? Ja, toen maar. Goed. Vers 13, want zulke valse apostelen, die terminologie zijn we al eerder tegengekomen vanaf hoofdstuk 10 in elk geval, maar eigenlijk al gewoon vanaf het begin van de eerste Korinthebrief. Zulke valse apostelen, dat zijn dus die lui die het dan blijkbaar anders doen dan Paulus. Zulke valse apostelen, pseudo-apostelen, staat er letterlijk, want apostel is Grieks, weet u wel. En pseudo, dat is ook Grieks. Zulke valse apostelen, pseudo-apostelen, zijn bedriegelijke arbeiders. Zijn ze apostelen? Zijn ze arbeiders? Zijn pseudo-apostelen en bedriegelijke arbeiders. Het ziet er naar uit alsof ze arbeiders zijn, maar in de praktijk zijn ze dus niet. Hè? Dat is het idee. Hè? En wat betreft apostelen, zijn zij inderdaad door de Heer gezonden? Nou ja, misschien wel, misschien ook niet, maar voor zover ze wel door de Heer gezonden zijn, doen ze dan dus toch niet de dingen die hen opgedragen zijn. En daar gaat het om, hè. Ze beperken zich. Ja, of dat kan. Zoveel contact met officiële predikanten heb ik in mijn leven nou ook niet gehad. Maar waar ik het gehad heb, zeggen ze dat dus gewoon. Ja, dat kan ik in mijn gemeente niet vertellen. Waarom niet? Ja, dan raak ik mijn baan kwijt. Dan krijg ik de kerkenraad. Dat kan ik niet maken. Nee, ik heb het zelfs meegemaakt. En heb het niet over officiële predikanten. Maar ik heb het zelfs meegemaakt dat iemand zei, ja maar Ab, je bent hier op het brandpunt in Doorn, en dat is van het zoeklicht. En dan moet je dus niet vertellen dat de gemeente niet de bruid van Christus. Dat kan je hier niet vertellen. Het is van het zoeklicht hier. Zeg maar, ik ben hier niet voor het zoeklicht. Ik ben hier voor de Brandpunt Bijbelschool. Of de Evangelische Bijbelschool was dat. Maar dat is onder en dat kan je hier niet doen. En de man die het tegen me zei, die geloofde precies hetzelfde als ik. Die gaf er ook les. Maar hij riep me ter verantwoording. Hij was ouder dan ik, veel ouder. En hij zei, ja, maar dat kan je hier niet maken. Dat kan je hier niet doen. Oh nee. Staat toch in de Bijbel? En als het ter sprake komt, dan komt het ter sprake. Kom je het in de Bijbel tegen? Oké, dan moet het besproken worden. En als je spreekt over wat de gemeente voor een ding is, dan kom je daar vanzelf op terecht, hoe dan ook. Dan moet je uitleggen dat de gemeente het lichaam van Christus is, bijvoorbeeld met schriftverwijzing naar Efeze hoofdstuk 5. En er is er altijd wel iemand die roept, ik dacht dat het ging over de bruid. En dan moet je dus uitleggen dat dat niet kan. Op geen enkele manier. En dan komt iemand zeggen, maar dat kan je hier niet vertellen. Ja, hoor eens. Nou, zo gaat het dus. Dat wil zeggen, men weet dat men vertellen moet, maar men zegt, wij doen het niet, want we krijgen er problemen mee. En zo gaat de Bijbel steeds verder dicht. Dat is ook zo, want tegenwoordig is die eigenlijk helemaal dicht, hè. Er wordt alleen nog gelezen voor het ritueel. En als groot citatenboek. U weet wel hoe dat werkt, hè. Je kunt voor elke opvatting wel minstens één Bijbeltekst vinden, als je die tenminste netjes uit het verband snijdt en op een tegeltje plakt, hè. Moet kunnen. Ja. Dat is een leuke sport, denk ik wel eens. Sommigen maken daar ook een sport van. Bij elke gelegenheid een Bijbeltekst. Enzovoorts. Maar daar blijft het dan ook bij, want echte Bijbel lezen, laat staan bestuderen, wat wij doen, vers voor vers, maandenlang, de tweede Korinthebrief. Dus niemand die dat doet. Dus toch niemand die dat doet? Echt niet. Echt niet. Maar ja, dan mis je ook wat natuurlijk. Nou goed. Zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus, dat wil zeggen, zij zien er zo uit, zij doen zich zo voor, maar in de praktijk, over de theorie en officieel heb ik het niet, want dat weet ik ook niet, maar in de praktijk zijn ze het dus niet, zij doen alsof. En de meest voor de hand liggende manier om het op zo te doen, is zich zo te noemen. En die hebben we vandaag. Nou, die zich uitgeven voor apostel of voor profeet. Toch? Ik zal de namen inslikken die mij ogenblikkelijk. Ik ben zo slecht in namen, maar dan schieten ze me te binnen. Hè. Ja, erg is dat. Ja. Zij doen zich voor als apostelen van Christus. En er staat, het is geen wonder. Dat betekent, je hoeft je er niet over te verbazen. Over te verwonderen heet dat, hè. Je hoeft je er niet over te verwonderen, want de Satan zelf, let op de formulering, de Satan zelf. En het is een inleiding tot het volgende vers, waarin Paulus gewoon zegt dat die valse apostelen personeel zijn van de tegenstander, van Satan. Want de Satan zelf, dat is impliciet hun baas in de praktijk. Want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts, doet zich voor als een engel des lichts. Hij is niet een engel des lichts, hij is de vorst der duisternis. Maar het is het tegenovergestelde. Maar hij doet zich voor als engel des lichts. En zijn personeel past zich ook altijd aan, hè. Ik bedoel dit, als de duivel zich manifesteert, het zij persoonlijk, het zij via zijn demonische personeel, en hij heeft wat te zoeken onder Rooms-Katholieken, dan doet hij zich voor als Rooms-Katholiek. En daar gebeuren dus ook tekenen en wonderen der leugen. Binnen een Rooms-Katholiek sausje. Maar als hij wat te zoeken heeft onder boeddhisten, zal ik maar zeggen, dan doet hij zich voor als boeddhist. Zo simpel zit dat. Dat maakt hem niet uit. Het gaat hem ook niet om een specifieke leugen. Het gaat erom dat je de waarheid niet zou aanvaarden. Dus je kan elke leugen gebruiken. En daarom is er zoveel godsdienstige verwarring in de wereld. De duivel past zich aan degene op wie hij het gemunt heeft enzovoorts. ook wil wel verder gaan, hoor. Ik wil ook wel zeggen, en als hij iets te zoeken heeft in de charismatische beweging, dan is hij bijzonder charismatisch. En dan is hij ook van Pinksteren. Hè? Of onder de mormonen, die spreken per slot ook in tongen. Onder de mormonen, dan is hij mormoots. Iemand zegt, ja, maar dat heeft hij ook zelf uitgevonden. Dan zeg ik, ja, maar wat denk je van al die andere religies dan? Die heeft hij ook allemaal zelf uitgevonden. Om af te leiden van de waarheid. En het lukt hem goed. Want je kunt tegenwoordig in Nederland, dat kon vroeger niet, maar tegenwoordig wel, je kunt je manifesteren als Mohammedaan, als boeddhistisch of wat het nou is. Iedereen luistert naar je. Je komt bij de tandarts, dat is alweer een paar jaar geleden geloof ik. Ja, twee jaar. Ik kwam bij de tandarts en daar heb je allemaal boeddha-beeldjes allemaal achter de balie enzovoort. En je gaat ergens eten en er staat het restaurant vol met boeddha-beelden. Dus gewoon in Nederland. En je mag er allerlei uitspraken over doen. En dan word je welwillend aangehoord. En je kunt uitspraken doen over je verwachting van een Maitreya. Of over het idee dat je een, hoe heet zo'n ding? Zo'n begeleidende engel, hoe heet dat? Hoe noemen ze het ook alweer?
Meester.
Ja, zo'n meester, ja, maar zo'n persoonlijke engel die je begeleidt, weet ik veel hoe ze dat noemen. Ja. Bij de Rooms-Katholieken heet dat een beschermengel, maar nou goed. Maar goed, en dan zitten er mensen. En je kunt vertellen dat je gelooft dat je na je dood terugkomt als een meeuw of als een arend of als een leeuw, een meeuw, een leeuw, en wat heb je dan weer? Een zeeuw. Dat kan ook nog wel. Maar goed, maar, en dat vindt iedereen gewoon. Maar als je zegt dat je gelooft in de Heer Jezus Christus en dat je gewoon gelooft wat in de Bijbel staat, ja, dan krijg je een probleem, hoor. En dat is Nederland. En de duivel doet dus zijn werk goed. En hoe het zit met het personeel van onze lieve Heer, ja, daar kun je dan zo je twijfels over hebben. Kun je twijfels over hebben? Meer zeg ik niet. Daar kun je twijfels over hebben. Maar voor, hè?
Die hebben we ook.
Die hebben we ook, hè? Een beetje wel, ja. Helaas. Maar hier staan scherpe dingen dus, hè? De Satan zelf verandert zich in engel des licht. Zo is het dan niets groots, niets bijzonders, niets om je het over te verwonderen. Indien ook zijn dienaars. Nou, dat zijn dus, leek mij, die valse apostelen uit vers 13. Natuurlijk kun je zoiets proberen weg te redeneren. En dan heb je een discussie. Maar het heeft niet zoveel zin, hè. Je blijft gewoon bij de les en dan weet je dat het daarover gaat. Die valse apostelen. Dat zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid. Maar dat zijn ze uiteraard niet. En hun einde zal zijn naar hun werken. Dat wil zeggen, dat zullen ze, ze zullen het nog beleven, want ze moeten geopenbaard worden, dat is 7 hoofdstukken eerder, ze moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En let nou op dat het nou niet gaat over de vraag dan, en heb je de mensen het evangelie verteld? Of iets dergelijks? Maar over de vraag wat ze achtergehouden hebben. Wat ze niet verteld hebben. Want daar gaat het over. Hè? Je bent hier ondergelovigen. Je mag aannemen dat die zogenaamde valse apostelen onder die gelovigen, wie die valse apostelen dan ook maar geweest mogen zijn, dat die toch heus instemden met de belangrijke Bijbelse waarheid dat de mens door geloof in de Heer Jezus Christus zalig wordt. Nou ja, het is maar enige jaren daarvoor dat de apostel dat hem gepredikt heeft, Paulus, en dat daaruit die gemeente ontstaan is. Als je daar verder wat mee wil, of als je daar je macht over wilt vestigen, dan zou je daar toch op zijn minst bij moeten aansluiten. Dan vertel ik het ook zo negatief mogelijk. Maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat de opdracht van apostelen of wie het maar waren, dat je opdracht is niet maar ze het evangelie te vertellen, maar ze te verkondigen heel de raad gods. En de uitdrukking leen ik uit Handelingen, wat het maar was, was het hoofdstuk 19, nee, het is 20 waarschijnlijk, waar de apostel Paulus afscheid neemt van de gelovigen in Efeze. Ik zal het even opzoeken. Handelingen 20 inderdaad. Waar hij zegt eerst in vers 20, hij spreekt tot de oudsten van Efeze. En als u mij vraagt bij de omgeving, in het voorbijgaan, in het voorbijreizen naar Jeruzalem, roept hij ze bij zich en ergens in de haven. En hij ontbood die oudsten en hij sprak hen toe om afscheid te nemen. En hij zegt dat hij vers 20, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was. Leuk dat nuttig, dus zo'n term uit de Korinthebrieven. Want het stichtelijke is nuttig. U weet wel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En nog een keer, niet alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn oorbaar, nuttig. Zijn namelijk tot opbouw van de gemeente. En Paulus zegt, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was. Maar wat is het dan nuttig? Nou, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot... Dat was 2 Timotheüs 3 vers 16... De schrift namelijk. Kennis van de schrift, van het woord van God. En daarna herhaalt hij dat, want het is nog inleiding, maar daarna komt hij erop terug. In vers 27. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods. En niet wat ik ervan wist, of wat ik nuttig vond, maar gewoon heel de raad Gods. En met grote nadruk vertelt de apostel dat. Dat is meteen het einde van het ultradispensationalisme. Want Paulus zegt, ik heb heel de raad Gods verkondigd. Dat geen betekent dat hij daarna niet nog eens een keer wat geleerd heeft van Gods wegen. Dat dan nog een aanvulling is, weet u wel. Op wat hij al wist enzovoort. En hij zegt ook niet al wat ik wist van de raad Gods. Hij zegt het is heel de raad Gods. Heb ik verkondigd. Bovendien, hij schreef aan de Galaten dat iemand die er nog wat aan toe zou voegen, die zij vervloekt. En iemand die een ander evangelie predikt dan hij, zij vervloekt enzovoort. Maar het is de duivel die er alles aan gedaan heeft om ons wijs te maken, nog steeds, op alle mogelijke manieren, dat na de afsluiting van de Bijbel God zich opnieuw nog alsnog geopenbaard heeft. Soms aan sommigen onder ons die heel bijzondere wit voetje hebben bij de Heer, zodat we, en die na veel gebed en na veel geestelijke strijd en na vasten en bidden enzovoorts, na jaren alsnog van de Heer te horen hebben gekregen hoe het nou eigenlijk echt zit. Kent u dat allemaal? Ja, die mensen die dat doen, die beschrijven dat ook nog. Hun belevingen en hun geestelijke strijd enzovoort. En dan openbaart de Heer hen dat. Ik moet u eerlijk zeggen, het is mij volkomen vreemd. Ik ken dat niet. Het enige wat ik ken is, ik heb hier een Bijbel en die kun je bestuderen. En te gaan zitten met een Bijbel ligt en zeggen, Heer, openbaart je het mij? Dat gaat hij niet doen. En ook niet terwijl wij bladeren door de Bijbel of zoiets. Gaat hij ook niet doen. Echt niet. We zouden die Bijbel bestuderen. Daarna wil ik ook nog wel zeggen, niet ieder van ons heeft de capaciteit om dat te doen. Dat mag ik ook niet zeggen meer, maar goed, maar het is nou helemaal zo. Niet ieder van ons heeft de capaciteit om dat te doen. De meesten niet namelijk. Maar dat geeft ook niks. Dan stuurt de Heer iemand op je pad die zegt, hoor eens hier. Hè? Of die een Bijbel uit zijn kontzak trekt en hem openslaat en zegt, zie eens. Waar heb ik het nu over? Over wie heb ik het nu? Klaas Roosendaal heb ik het over, ja. Die had een speciale grote achterzak. Ja. En dan had hij een Bijbel in. En als je hem wat vroeg of wat dan ook, dan kwam hij met de Bijbel. En begon met, zie eens, hebben ze mij verteld. Met zijn Friese S, maar die kan ik niet goed nadoen. Maar goed, hè. Zo werkt dat. De heer stuurt iemand op je pad. Zo simpel is dat. En dat pad, dat moet je zo, een stuk van dat pad moet je vaak zelf ook nog eerst gaan. Daarnaartoe, daarom bent u misschien ook hier vanmorgen. Van grote afstand. Maar zo werken die dingen. En dat is het enige wat telt, ook in de Bijbel. Zo werkt dat. Hè? Nou goed. De heer maakt zich bekend. En stuurt daarvoor iemand als Paulus, die afscheid neemt met deze woorden. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Heel de raad gods, vers 29, en dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot die inkomen zullen die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Hebben u dat? Nou ja, dat is de geschiedenis daarna van het christendom. En de duivel heeft er alles aan gedaan om er wat aan toe te voegen. En ik persoonlijk, ik aarzel niet om te zeggen dat zoiets als het ontstaan van de islam, moet je tegenwoordig zeggen, van het mormonisme, van volstrekt dezelfde orde is als het ontstaan van het mormonisme. Iemand zei, ja, maar dat laatste is toch christelijk? Dan zeg ik, nou, net zo min als als de islam. Hoezo christelijk? Er was een Bijbel. En er komt iets bij. En was dat nog maar zo? In werkelijkheid, er komt iets overheen. En de Bijbel gaat daarna dicht. En dat is, zo werkt het altijd, hè. En dan heb je nog andere lui, die hebben dan niet een specifiek boek, zoals in dit geval. Of in deze twee gevallen die ik noemde. Anderen krijgen gewoon nieuw licht, hè. Krijgen openbaringen van Gods wegen en ontlenen daar autoriteit aan enzovoort. Maar het is altijd van de duivel. Dat ben ik serieus, het is altijd van de duivel. Omdat het over de Bijbel heen gelegd wordt. Ik zeg altijd profetie, dat is makkelijk genoeg. Als er wat geprofeteerd wordt, je doet, of zogenaamd geprofeteerd wordt, is het in overeenstemming met de Bijbel? Dan had je het niet nodig. Is het in strijd met de Bijbel? Ja, dan heb je het dus ook niet nodig. Dus wat moet je ermee? Ik ben dat serieus. De laatste profeten zijn die van de eerste generatie van het christendom, die van Gods wegen ons geopenbaard hebben hoe dat zit met die uitspraken, met die profetieën, die beloften in het Oude Testament. En met name gaat het er dan om op welke wijze die beloften of profetieën vervuld worden in onze tegenwoordige tijd aan de gemeente. En nadat dat gedaan is, is dat het einde van het verhaal. En wordt de Bijbel afgesloten met, dit was het dan. Dit is heel de schrift, dit is heel de raad gods, en wie er nog wat aan toevoegt, die zijn vervloekt. En wie er wat aan toevoegt, of afdoet, zal daarvoor verantwoording moeten afleggen. Welker oordeel niet sluimert, schrijft hij. Wie schrijft dat? Petrus, geloof ik. En anders was Judas. Maar Paulus hier schrijft precies hetzelfde in 2 Korinthe 11 vers 15. Van welke het einde zal zijn naar hun werken. Want zij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. De enige andere opvatting van, of uitleg van de uitspraak is dat de apostel niet eens doelt op de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar hij doelt dan, hij zou dan al doelen op een situatie veel eerder dan dat. Dat wil zeggen, hier op aarde. Die lui zullen zichzelf nog wel tegenkomen. Zal slecht met hen aflopen. Hier reeds. Maar goed, of dat ze wisten, weet ik niet. Ik weet in ieder geval zeker, wat een paar hoofdstukken eerder staat. Bij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En Paulus roept het daar in verband met zichzelf en in verband met die Corinthiërs. Hij zegt, en ik neem geen risico. Ik blijf trouw aan mijn bediening, want, enzovoorts. En degenen die daar niet trouw aan zijn, nou ja, die zullen de consequenties daarvan dragen. En dat is niet best. Maar goed, dat wordt verder naast de, beschouwd als de verantwoordelijkheid van die zogeheten valse apostelen. En de apostel Paulus zelf spreekt natuurlijk verder over die Corinthiërs zelf. Kijk, wat de apostel dus gedaan heeft en ook in de rest van deze brief eigenlijk doet, is dat hij de keukendeur opentrekt, heet dat. Hè. Hij laat de Corinthiërs toe, gunt ze een blik in de verantwoordelijkheden van in elk geval Paulus. Maar het onwijze daarvan is dat ze dat toch niet gaan begrijpen, omdat het een andere wereld is. Ik weet niet goed hoe ik dat echt moet uitleggen. Zij, die Corinthiërs, zijn die kinderen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen vooralsnog. Dat hebben we gelezen. Hè. Ze zijn jonge kinderen, baby's in Christus. Ze hebben nog melk nodig en nog niet eens vaste spijs. Ze moeten nog opwassen tot zoonschap. Maar aan deze kleuters, om zo te zeggen, kon ik het maar in het Engels zeggen, dan stond er gewoon baby's. Hè. Staat er. Aan die baby's, aan die kleuters, wordt een blik gegund in het leven van pa en moe, van de volwassenen. En vader, laten we maar zeggen, vader, hoewel Paulus geen probleem heeft zich als een moeder voor te stellen. Dat deed hij ook, maar dat is al veel eerder in deze Korinthebrieven. En moeder legt uit wat haar verantwoordelijkheid is, maar het kind begrijpt er niks van. En dat is het dilemma. De ouders hebben het kind lief, maar het kind begrijpt de positie van de ouders absoluut niet. Dat komt later. Gewoonlijk. Veel later. Want zo werkt dat nou eenmaal. En dat is de moeilijkheid van zo'n schriftgedeelte. Dus de enige reden waarom Paulus dit schrijft kan maar zijn in de hoop dat ze ooit, later, dit nog eens zullen begrijpen. Dat deze woorden die hij schrijft bij hen zouden beklijven, juist omdat ze het niet begrijpen, in de hoop dat, als, dat ze als later zullen zeggen, oh, maar nu, enzovoorts. En of dat ooit gebeurt? Nou ja, meestal niet, denk ik. Ik zeg wederom dat niemand mene dat ik onwijs ben. Want zo kan het uitgelegd worden. Wat de apostel hier doet, dat gaat toch niet werken. Doch zo niet, neem mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig mogen roemen. Neem mij aan als onwijze, opdat ik ook een weinig mogen roemen. Die Corinthiërs die zijn onwijs. En zij roemen. Ze zijn hoogmoedig. Paulus zegt, laat ik dan ook eens onwijs worden. Dan kan ik ook een beetje roemen. Kan ik met jullie meedoen? Zal ik me verlagen tot jullie niveau? En daarna gaat hij inderdaad op uitwendige dingen in. Die er eigenlijk niks toe doen. Maar ja. Vers 17, dat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere. Dat wil zeggen, in overeenstemming met de Heer, niet op het niveau van de wijze, maar als in onwijsheid. In deze vaste grond der roeming. Welke vaste grond der roeming? Nou, hij zegt, vele roemen naar het vlees, dat zal ik dan ook eens gaan doen. En vele hebben juist in hun onwijsheid hun hoogmoed geworteld. Begrijp je wat ik nu zeg? Het is moeilijk te formuleren. Onwetendheid brengt dikwijls voor dat de onwetenden met grote stelligheid van alles beweren. Ze weten namelijk toch niet waar het over gaat. Ze kunnen dat makkelijk doen. En dat gebeurt ook dikwijls. Men weet niet beter en heeft dan een grote mond. Legendarisch is trouwens ook het tegenovergestelde. Naarmate men meer geleerd heeft, naar die mate wordt men ook onzekerder. Omdat men beseft dat de wereld en de wetenschap nogal gecompliceerd is. En dat er heel wat is waarvan men absoluut geen flauw idee heeft. En dat kun je ook leren onderweg natuurlijk. Hè. Maar de Corinthiërs behoren tot deze categorie. Zij weten niet en hebben dus grote zekerheid. En het heet dan een vaste grond waarin je kunt roemen. U weet dat voor ons geldt. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet enzovoort. Dat is de beroemde tekst uit Hebreeën 11, vers 1 of 2, wat het maar was. Maar hier hebben ze een vaste grond in onwijsheid. En dus, terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Hij verlaagt zich voor de gelegenheid tot dit niveau. Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, terwijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, hij legt het uit, want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt. Er komt iemand en die onderwerpt jullie. Die zet je aan het werk, nou ja, aan wat dan ook maar, hè. Hoeft niet noodzakelijk de wet of Mozaïsche wet of wet des Heren te zijn, maar een wet in het algemeen. U weet wel, zo gaat het bij kerkgenootschappen. Daar kun je wel lid van worden, maar dan moet je wel je onderwerpen aan, nou, laat ik maar gewoon zeggen, het kerkelijk recht. Ik weet niet in welke mate het nog bestaat, maar ik heb het nooit vergeten als men gaat studeren, studeert men rechten, dat weet u toch, hè? Welke rechten zijn dat? En het officiële antwoord is, dat zijn er twee, namelijk het burgerlijk recht en het kerkelijk recht. Daar komt de uitdrukking vandaan. En het heeft lange tijd het leven hier in West-Europa zo zonder meer bepaald, met de term is blijven hangen. Wat studeer je? Rechten. Moet je meteen vragen welke. Hoezo rechten? En dan is dit het andere, dus officieel land, het kerkelijk recht en burgerlijk recht. En die dingen grepen gewoonlijk in elkaar. Overlapten elkaar. En bovendien de burgerlijke overheid en de kerkelijke overheid, die streden met elkaar. Het was een politieke machtsstrijd natuurlijk. En in veel gevallen was het volstrekt weer identiek. Omdat de burgerlijke overheid vertegenwoordigd werd door één bisschop. Of door de paus. Toeman. Die dingen. Recht. Dat wil zeggen, je wordt lid van zo'n vereniging, zeg maar. Maar je bent meteen dienstbaar gemaakt. Want dat brengt verplichtingen met zich mee. En de een van de belangrijkste is natuurlijk dat je dan moet betalen. En voor dat doel moet je net zo goed je inkomsten opgeven. Net als aan de burgerlijke overheid, hoor. Want er is wel controle op. Ja, niet overal, maar ja, maar officieel wel. En daar gaat het dan, je wordt ondergeschikt gemaakt, hè. Gij verdraagt het zo je iemand dienstbaar maakt. En begrijp je me goed, veel mensen willen dienstbaar gemaakt worden, voelen zich onnuttig. En dan worden ze lid van een of andere christelijke gemeenschap. En dan moeten ze elke 14 dagen of wanneer het maar was. Dan hebben ze parkeerwacht. Moeten ze de ouders van de kerkgangers een parkeerplaats wijzen in Lelystad. Nee, verzin het niet. Dan krijgen ze een baantje. Met zo'n ding om de arm. Dan kan je een beetje. Hè. Dan worden ze ineens belangrijk. Hebben ze een functie. Enzovoorts. Dan blijf ik van het enzovoorts niet al te veel meer weet. Vond dit wel genoeg. Maar zo werken die dingen. Men wordt dienstbaar gemaakt, maar velen willen dat ook. maar ze worden dienstbaar gemaakt aan mensen dan wel aan een organisatie. Ben je daarmee ook dienstbaar aan de Heer? Nou, het zou kunnen, maar niet vanzelfsprekend of noodzakelijk. Daar gaat het maar om. Ik heb zulke mensen gekend, hoor, die parkeerwachter waren enzovoorts. Volstrekt ongelovig. Ik zeg, wat doe je hier dan? Nou, ze hebben leuke clubs binnen de gemeente. Ze hebben eigen sportverenigingen, sporterijen zelfs. En al dat soort dingen weer. En de sociale hulp. En het is gewoon een gezellige... En ze vallen je gelukkig niet lastig met lange preken. Het zijn gewoon gezellige bijeenkomsten. Ja, nee, echt waar. Nou. Want gij verdraagt het zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet. Dat begrijp je toch, hè? Je wordt dienstbaar gemaakt en daarmee opgegeten. Zo gebeurt dat met de kudde. De kudde wordt dienstbaar gemaakt aan de herder, dus wat gebeurt er? De herder eet de kudde op. En dus de herder weet niet de kudde, maar zichzelf. Staat allemaal in de Bijbel, hoor, dit. Ja. Gij verdraagt het zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft boven u, zo u iemand in het gezicht slaat, dat wil zeggen zo u door iemand in het gezicht geslagen wordt. Dat heet masochisme. En dat, nou ja, dat is een psychologisch verschijnsel. Het heeft niet uitsluitend van doen met zogenaamd seksualiteit. Dat is wat sommigen denken, maar dat is niet zo. Het is een levenshouding. Zijn mensen erop uit om mishandeld te worden, dan zijn ze tenminste iemand. Al was het maar dat ze dan ook zielig zijn. En een beroep kunnen doen op allerlei hulpverleners. Die ze dan weer kunnen commanderen en dat soort dingen meer. He? Waar ik aan denk, aan mijn buurvrouw in die rolstoel. Mens, een troon was dat op wielen. De hele straat werd gecommandeerd vanuit de rolstoel. En als het mens heel boos was met, kwam ze er zelfs uit. Echt waar. Jongen. Zo leer je wat, ja.
He?
Nou, misschien wel. Voor de gelegenheid bleek het geen probleem. Hè? Ja, ze is inmiddels noodlottig overleden, heet dat. Dat heet niet hartstikke dood. Het heet noodlottig overleden. Ja. Nou goed. Maar er zijn mensen die zich dat laten welgevallen. Als het eervol is. Nee, staat er. Dat is vers 21. Ik zeg... En dan moet er noodzakelijk dit achter, maar als je zeggen verandert in spreken, wat toch heus hetzelfde is, dan hoef je ook niks in te vullen. Er staat gewoon, ik spreek naar oneer. Want dit zijn oneervolle dingen. Aan de ene kant dat men zich dit soort zaken laat welgevallen, aan de andere kant ook dat er zijn die dit soort dingen doen. Dat wil zeggen, het kan slaan op de Korintiërs zelf, die zich dit laten aanleunen. Het kan ook slaan op die valse apostelen, die kennelijk dit soort dingen doen. In alle gevallen, het is oneer, die hele situatie. Dat is niet eervol. En om daarover te spreken, ja. Men zegt mij ook wel eens, je kunt beter spreken over iets positiefs enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat wil ik ook wel graag. Maar ja, als het in de Bijbel gaat... over negatieve dingen, het wordt negatief benaderd, dan heeft dat kennelijk toch een functie, om het eens van die kant te bezien. Zie? Ik bedoel, je kan zeggen dat de mens verlost moet worden, en verlost is door geloof in de Heer Jezus Christus, maar soms is het nuttig om te vertellen waarvan men dan eigenlijk verlost is, of zou worden. Toch? Men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En men zou daadwerkelijk hem leren kennen. Ook in de praktijk van het leven. Dat je dan ook in het gezicht geslagen wordt en dienstbaar gemaakt wordt. Dat is zo. Maar dan niet door mensen. En terwille van mensen. maar ter wille van, wat hier heet, ter wille van het evangelie. En daar gaat de rest van dit hoofdstuk over. Bij vers 21 waren wij. Ik spreek naar, of gewoon over, oneer. Aan alle kanten. Gelijk of wij zwak waren geweest, maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Gelijk of wij zwak waren geweest. Paulus heeft namelijk hen niet in het gezicht geslagen. Hij heeft hen niet dienstbaar gemaakt. Hij heeft zich niet boven hen verheft enzovoorts. En nou zeggen ze van hem dat hij zwak is. Nou, dat kwamen we in eerdere hoofdstukken ook al tegen, hè? En daar gaat de apostel dan op in. En dan is hij voortvarend, hè, want dat is wat het woord stout betekent, eigenlijk ongeremd. Ja, de positieve vertaling is die van met dapper, hè, stout. Maar eigenlijk is het gewoon ongeremd. Vandaar, kinderen zijn stout, ze zijn ongeremd. Ze weten niet waar de grenzen liggen en dan zijn ze dus stout. Vrijpostig kan ook nog. Eventueel vrijmoedig. Dan wordt hij weer positief, hè? Hij zegt, maar het is dan wel in onwijsheid, maar zo voortvarend, zo ongeremd kan ik ook zijn. En dan zegt hij, zijn zij Hebreeën? Wel, ik ook. En die zij, dat zijn uiteraard nog steeds die pseudo-apostelen, hè? Die valse apostelen. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook, ik ben ook een Israëliet, stam van Benjamin, schrijft hij in Romeinen 11. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. En toch vestig ik uw aandacht op wat hij niet zegt. Hij zegt niet, zijn zij Joden? Ja, je moet opletten natuurlijk wel, hè? Ja, ja. Hij zegt niet, zijn zij Joden? Ik ook, want u weet dat de apostel zich uitdrukkelijk van zijn Joods zijn distancieert. Bedoelt u dat dan niet, Joods zijn, en gebruikt u dan andere woorden om het woord Jood te omzeilen? Nou ja, daar kunnen we ook over gaan discussiëren. Paulus wordt als Jood beschouwd, door anderen, zelf gebruikt u de term niet. Hij zegt, ik was een fariseer, ik ben een Israëliet, ik ben uit de zaad Abrahams, ik ben uit de stam van Benjamin. Maar Joods heeft een sterke godsdienstige lading en dat kan hij dus niet gebruiken. Het gaat over christenen, hij zelf ook. En bovendien kan er nog achter zitten, dat hoeft niet, dat weet ik wel, maar er kan nog achter zitten het hele idee dat onder de term Hebreeën en Israëlieten en zaad van Abraham, daar kan dan ook altijd nog onder verstaan worden. Niet de Joden, de twee stammen van Israël, maar het kan altijd ook nog slaan op 10 stammen van Israël. Of althans dat deel van Israël dat niet Joods is. En dat is niet noodzakelijk een kwestie van de 2 of de 10 stammen, want broeders en zusters, maar dan ben ik misschien wel ver buiten de orde. Maar ja, je enige achtergrondinformatie mag ik u misschien dan toch geven. Achaïe, dat wil zeggen het zuidelijke deel van wat wij kennen als Griekenland, waarvan Korinthe dan de hoofdstad is, van dat Achaïe. Achaïe is van oorsprong bevolkt geworden door Israëlieten. Heel Griekenland trouwens. Al voor, of ogenblikkelijk na, maar waarschijnlijk al voor de uittocht uit Egypte. Staat het in de Bijbel? Nee, er staat niet zwart op wit in de Bijbel, maar het wordt in de Bijbel wel aangegeven. Namelijk dat Israëlieten verdwenen. Dat wil zeggen, in ieder geval verdwenen uit Egypte, maar niet aankwamen in Canaan, maar ergens anders heen gingen. Dat leert de Bijbel wel, niet uitgebreid, maar dat kun je wel terugvinden. En als je zoekt, maar waar gaat het dan over, dan moet je dus gewoon in de ongewijde geschiedenis zoeken. De geschiedenis dus als zodanig. En dan vind je ze wel terug. En met name heeft het dan betrekking op delen van de stammen van Juda. Ik had eerst moeten noemen Dan eigenlijk. En daarna Juda. En voor wat betreft Achaïe. In Achaïe ligt Sparta, de stad. Sparta. En Sparta was een stad van de Simeonieten. De Spartanen waren Simeonieten. Ja, moet ik dat nou uitleggen? Ik ben met 2 Korinthe 11 bezig. Vers 12. Moet ik dat dan uitleggen? Lijkt me niet. Maar u weet hoe het is met Spartanen. Dat zijn die sterk militaire, martiaal ingestelde lui, weet je, die vechtersbazen. En dat komt volstrekt overeen met de aard van de stam van Simeon. Dat waren die vechtersbazen volgens de Bijbel zelf, volgens zijn vader Jacob. En we komen ook de Simeonieten dan ook later tegen in Brittannië. Want de Siluren, onder leiding van koning Caradoc, dat waren eveneens Simeonieten. En de Romeinen konden niet tegen ze op. Want die Simeonieten, dat waren die vechtersbazen. Enzovoorts. Maar een deel van de stam van Simeon zorgde voor de stichting van de stad Sparta. De legendarische Spartanen waren gewoon Israëlieten, Simeonieten. En hoe ze vanuit dat, laten we zeggen, dat wat wij noemen Griekse vasteland, dan weer in Brittannië terechtkwamen. Nou ja, dat wordt verhaald door Geoffrey van Monmouth, die dus door niemand serieus genomen wordt. Ja, net zo min als dat men de Bijbel serieus neemt. Ik bedoel, ik heb daar geen boodschap aan verder. Maar dat is oude geschiedenis allemaal. Dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar het hele punt is dat dit gebied van Achaïe, ook Macedonië trouwens, en zeker ook, hoe heet het, Klein-Azië, zeg maar tegenwoordig Turkije, die oude namen willen me niet op tijd te binnen schieten, dat in hoge mate bevolkt is geworden door Israëlieten, zo zonder meer. En of Paulus dat wist? Ja, hij was een geleerd man, er is niemand die dat ontkent. Hij zal toch wel geweten hebben wie die volkeren waren die daar woonden. En die volkeren zelf ook. Moet ook geweten hebben wie zij waren. Enzovoorts. Dus ik vind dat helemaal niks bijzonders. Dat wil zeggen, het is nog maar de vraag of hij hier daadwerkelijk bedoelt. Joods, zijn zij Joden? Ik ook. Zo van Petrus. En wie het maar waren, en andere apostelen waren Joden, ik ook. De vraag is, waarom zegt hij dat dan niet? En bovendien kennen we onder het gezelschap van de apostelen, ik bedoel niet meteen de 12, maar wat breder, kennen we heel wat lui, dat waren helemaal geen Joden. Maar het neemt niet weg dat ze best Israëlieten, dan wel Abrahamieten, dan wel Hebreeën geweest kunnen zijn. En dat zijn de termen die de apostel Paulus gebruikt. Ik ga er alleen maar op in om u erop te wijzen dat deze termen uitdrukkelijk de term Joods vermijden, terwijl wij geneigd zijn door bepaalde traditie en door onwetendheid overigens om die termen allemaal uit te leggen als Joods. Laatst kwam ik nog tegen ergens over Over Jacob, die werd zoals Joods genoemd. Ik weet niet meer waar dat was. Nee, niet van Smallout. Ik geloof in het ziekenhuis, in de wachtkamer of zoiets, dat ik je het nog liet zien. Moet je nou eens kijken wat hier weer staat. Jacob, de Jood. Toen maar weer. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Jood komt van Juda en Juda was een zoon van Jacob. Dus Jacob was niet Joods. Dat kan helemaal niet. Maar In alle dommigheid worden die termen gebruikt, ook op het hogere wetenschappelijk niveau. Maar het is onzin, hè? Dus ik vestig uw aandacht maar op. In ieder geval, die pseudo-apostelen worden beschouwd als Israëlieten. En dat kan van alles zijn, maar Paulus zegt, ja, maar dat ben ik ook. Stammen ze van Heber af? Ik ook. De Arabieren trouwens ook. Stammen ze van Abraham af? Ik ook. De Arabieren trouwens ook. Het is maar niet zo smal als Joods. Hè? Zijn zij dienaars van Christus? Oh ja, lachen is dat. De Arabieren, Arabische moslimwereld, wordt ervan beschuldigd antisemitisch te zijn. Dat vind ik helemaal prachtig. Zulke uitdrukkingen. Algemeen erkend is dat zij zelf semieten zijn. En volgens hen zelf op een hoger niveau dan de Joden. Daar gaat het nou juist om in de islam. En dan de christenen, maar goed. Toen maar weer. Hoezo antisemitisch? Wat een onzinnige termen zijn dat. Kan niemand begrijpen. Goed. Paulus ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Zijn ze eigenlijk wel dienaars van Christus? Hij had net gezegd, ze doen alsof. In vers 14 en 15. Maar goed, geven zij zich uit voor dienaars van Christus? Dan zegt hij, ik ben boven hen, ik ben meerder. Dat wil zeggen, in al die dingen gelijk, maar waar het gaat om de dienst van Christus is er meer. En daarna noemt hij dingen die rekenkundig meer zijn, maar in de praktijk eigenlijk minder zijn, hè? Hij is natuurlijk meer, daar hebben we het over gehad en bevestigt ook wat ik voorheen gezegd heb. Gaat er niet om dat deze zogenaamde apostelen hem dingen leren die onbijbels zouden zijn, dat wordt nergens gezegd. Maar het gaat erom dat zij bijbelse waarheid kennelijk beperken en dus een deel van de bijbelse waarheid achterhouden. En niet willen vertellen, zij verkondigen niet heel de raad Gods. En u weet hoe het is, met een halve waarheid, dat wordt geacht een hele leugen te zijn. Dus in die zin is Paulus meer dan hen, omdat hij verkondigt heel de raad Gods. Zoals hij zei in Handelingen 20. Ik ben boven hen. Maar hij laat het zien aan de hand van negatieve dingen. En er komt een lange opsomming. Het voordeel van een lange opsomming is dat je daar dan ineens snel doorheen vliegt. Namelijk, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 min 1, 5 maal ontvangen. Leuk rekensommetje vind ik dat. Van de Joden heb ik 40 min 1, 5 maal ontvangen. Stokslagen. Dat is 40 slagen officieel. Iemand vroeg me laatst nog, maar waarom is dan min 1? En dat is heel eenvoudig, vanwege het mistellen. Omdat het niet toevallig 41 zouden zijn. Dus doen ze maar tot 39. Want de recht moet zo'n loop hebben, het mag niet meer zijn. 40 was het, meer dan 40 mag het niet zijn. En het wordt dan min 1, dus officieel, voor het mistellen. Ja. Van de Joden heb ik 40 min 1 5 maal ontvangen. Begrijp je me goed? Deze dingen die hij noemt zijn dus historisch. Zijn voorvallen uit het leven van Paulus. Wij kunnen ze echter niet terugvinden. Niet allemaal. Nou, het meeste ervan kunnen we niet eens terugvinden in het boek Handelingen. Zodat u er maar op bedacht moet zijn dat een groot deel van het dienstwerk van de apostel Paulus in de Bijbel niet eens beschreven wordt. Sommigen schrikken daarvan. En die zeggen dan, maar de Bijbelse geschiedenis kan toch niet incompleet zijn? Nou, dat is nou typisch zo'n opmerking die voortkomt uit onwetendheid. Geschiedschrijving is altijd incompleet. Hè? We leren nooit welke kleurstropdas de apostel Paulus aan had. Staat er niet bij. Toch? Het is altijd incompleet. Het is altijd maar een selectie. Bovendien, van al die andere apostelen weten we überhaupt helemaal niks als we alleen de Bijbel zouden hebben. Nee, we weten alleen dat ze uitgezonden werden aan alle volkeren en makende tot mijn discipelen. Maar of ze het ook gedaan hebben, lezen we niet. En daarna zeggen ze, ja, maar ze verdwijnen van de bladzijde van de Bijbel. Dat is dus omdat ze erop uitgetrokken zijn, daarom komen ze niet voor. Dat zeg ik, mooie theorie, maar het is een theorie. Die ongetwijfeld klopt overigens, maar ik heb daar geen moeite mee. Maar het staat dus niet in de Bijbel. Zijn ze dan uit de wereldgeschiedenis verdwenen? Nee, in de wereldgeschiedenis kom je ze allemaal nog tegen. En worden ze genoemd. Hoe kunnen we weten? En wat Paulus betreft, u weet, het verslag van het leven van Paulus, de bediening van Paulus, wordt aan het eind van Handelingen 28 afgebroken. Het boek is niet af. Het is een open eind. En van wat hij gedaan heeft, weten we maar een deel, blijkbaar. Want veel van wat hij hier opzomt, kunnen wij in Handelingen niet terugvinden. Terwijl het toch in die tijdsperiode geweest moet zijn. En daarna hebben we nog het een en ander van reizen van de apostel Paulus. Na zijn gevangenschap in Rome, uiteraard. Want als er staat in het laatste vers ongeveer van Handelingen 28... en van Handelingen dus, dat Paulus bleef 2 jaren in zijn eigen gehuurde woning, dan moet dat geschreven zijn nadat die 2 jaren voorbij waren. En mijn idee is altijd, en als hij toen is overleden, dan wel omgebracht, dan hadden ze dat er wel even bij gezet. Maar aangezien het er niet bij staat, is de conclusie dus dat het meer waarschijnlijk is dat hij na 2 jaren is vrijgelaten. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En de algemene geschiedenis, ik wil ook wel zeggen kerkgeschiedenis, maakt me niks uit, getuigt daar dan ook daadwerkelijk van. Ja. Maar veel weten we niet. En dat zou je hier meteen uit concluderen. De bedoeling van Handelingen is niet een verslag te geven van de handelingen der apostelen. Vandaar dat nogal eens gesuggereerd wordt om het boek een andere naam te geven. Bij voorkeur Handelingen van de Heilige Geest. Dat is een bekende titel, ja. Want waar het om gaat is inderdaad de wijze van doen. Dat wil zeggen hoe het evangelie gepredikt wordt, op welke wijze in de praktijk en wat zo al de consequenties, dat wil zeggen de moeilijkheden daarbij zijn die men tegenkomt en hoe men daarmee zou omgaan. Dat vind je in Handelingen dus beschreven, daar heb je niet alle apostelen voor nodig, 1 is ook genoeg. En een heel ander punt, maar dan zal ik wel weer een ketter zijn en vervloekt worden op het internet. Heb je ook gelezen dat ik dood ben of niet? Ja, staat op internet. Al jaren, nee, dat ik overleden ben. Staat al jaren in. Wist je niet? Ja, dat is zo. Een poosje zoeken. Heeft geen zin hoor. Ik vind het altijd wel vermakelijk. Maar een ketter ben ik dan maar. Maar wat ik zeggen wilde was dit. De geschiedenis in Handelingen is net als de geschiedenis van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes in hoge mate beladen met een overdrachtelijke betekenis. Dat wil zeggen, achter al die geschiedenissen zit nog iets anders. En dat is in het Oude Testament al zo. Het Oude Testament is een geschiedenis, maar dat is met de Nieuw Testamentische geschiedenis, met name die van Handelingen, ook het geval. En daarom wordt het beschreven. Zie? Maar een compleet verslag van al wat er gebeurd is, nee, dat hebben we niet in de Bijbel. Dat hoeft trouwens ook niet. En hieruit, uit zo'n schriftgedeelte als dit, blijkt dat ook. Hè? Nou goed. Van de Joden heb ik 40 slagen minnen 5 maal ontvangen. 3 maal, vers 25, ben ik met roeden gegeesteld geweest. Kortom, 3 maal gegeesteld. Eens ben ik gestenigd, die vind je dan nog net terug in Handelingen. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Wij lezen het maar 1 keer in Handelingen. Waardoor hij in Rome terechtkwam. Hetgeen ook de bedoeling was. Hè? Nee, waardoor hij op Malta terechtkwam. En toen werd het hele eiland bekeerd onder leiding van de overste van het eiland, weet u nog? En wat daarachter steekt, is simpelweg de bekering van Britannia, dat eiland nog veel verder in het westen, waarover Jezaja sprak, waardoor het hele eiland bekeerd werd onder leiding van de High King. Nee, High King, High King. High King is wat anders. Maar de High King, de koning der koningen van Thailand, enzovoort, steekt erachter. Enzovoort. Maar één schipbreuk, maar het staat 3 keer. En hij was hier, toen hij dit schreef, nog lang niet aan het eind van zijn loopbaan. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. Nou, dat zal niet de diepte van de zee geweest zijn. En dus... Hè? Kan dat niet? Ja, dat kan wel, maar meer voor de hand ligt dat hij het heeft over een ravijn. Dat kan je gebeuren, je rijdt in de gele trui ergens in de Pyreneeën. 60 jaar geleden. Maar goed, hè. En je dondert het ravijn in, dat kan gebeuren. Maar goed. En dan moeten ze je maar vinden, hè. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren die overgestoken moeten worden. In gevaren van moordenaars. Een struikrovers in het algemeen onderweg. Reis is altijd gevaarlijk geweest. Tot vandaag. In gevaren van mijn geslacht. Dat was, hij vermijdt het begrip Jood weer. Maar vooruit. Want die hadden het speciaal op hem voorzien. Niet, omdat hij natuurlijk een Joodse afvallige was en beschouwd werd als bedreigend voor het Jodendom, wat hij ook was. In gevaren van heidenen, om de balans weer recht te trekken. In gevaren in de... En want heidenen is gewoon niet Joden, hè, vooral als het naast elkaar staat, hè. In gevaren in de stad. Een bewoonde stad met veel mensen, in gevaren in de woestijn. Dat is onbewoond land met weinig mensen. Maar er dreigen ook de gevaren. In gevaren op de zee, vanzelfsprekend. In gevaren onder de valse broeders. Daar heb je de pseudo-broeders. Naast de pseudo-apostelen. Mijn vader zei dan, zijn je broeders, maar zijn je vijanden. Ja, omdat je ze meer predikt, omdat je de mensen meer predikt dan zij doen. En dan ben je bedreigend. Zo werkt dat, ja. Het is altijd zo geweest, kijk de kerkgeschiedenis maar na. Het is altijd zo geweest. Als mensen meer begonnen te begrijpen van de Bijbel en te prediken vanuit de Bijbel, meer dan wat de kerk officieel leerde dan wel in de praktijk deed, waren ze hun leven niet zeker. Zo ging dat. Dat is omdat de duivel daarachter zit. In Galaten 1, is nog één, ja, Galaten 1 heb je trouwens ingekropen valse broederen. Heb je diezelfde valse broederen die de vrijheid die wij hebben komen verspieden. Dat wil zeggen, ze willen ons die vrijheid afnemen. En ons dus dienstbaar maken, in het gezicht slaan, zich boven ons verheffen. Dat is wat alle vrijen altijd overkomt. Ze worden achterhaald door de lui die hun macht over de vrijen willen vestigen. Nee, niet alleen in godsdienstig opzicht, maar gewoon in de wereld ook. Hè. Ben je vrij? Wacht maar af. Ze krijgen je nog wel. We pakken je wel. Hè? Wij leven in een vrij land, toch, of niet? Oh ja? Nee, ik wist dat u nee zou schudden, broer. Ja. Want wij leven niet in... Dat is helemaal niet zo. Dat was ooit zo. Maar het is niet meer zo. Om over andere landen dan ook maar te zwijgen. En we worden achterhaald. De valse broederen. In gevaren, waarbij men inderdaad zijn leven niet zeker is. In arbeid en moeite. Dat wil zeggen, arbeid is moeite. Want het is zwaar werk per definitie. In waken, menigmaal, ja, wakker liggen. In waken, menigmaal, in honger en dorst. In vasten, menigmaal. In Want vasten is nog heel wat meer dan alleen niet eten of eventueel niet drinken. In koude en naaktheid, dat wil zeggen geen onderdak hebbend. En zonder de dingen die van buiten zijn en die dus van buiten op hem afkomen, die hem van buitenaf worden aangedaan, overvalt mij dagelijks, let op het woord overvallen, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Die hebben we al eerder aangehaald. Maar u begrijpt dat die zorg voor al de gemeenten niet van buitenaf op hem afkomt, maar van binnenuit. Hij is zorgzaam. Hij is zich zijn verantwoordelijkheid bewust, waarna wij natuurlijk nog altijd, want zo zijn wij, we kunnen het wel weer ter discussie stellen zeggen, en de vraag stellen of dat nou terecht of ten onrecht is, hè? Dat hij de zorg heeft over alle gemeenten. Nee, ik weet niet. Stel me zo voor dat in Rooms-Katholieke omgeving dat men zou zeggen, nou, dat hoeft hij zich niet aan te trekken. Daar is Petrus voor, hè? Want die was de paus, dat weet u toch, hè? Die staat aan de hoofd van alle gemeenten, om zo te zeggen. En ga zo maar verder. Men heeft ook uitgevonden dat als iemand geplaatst wordt in de dienst aan de Heer, ongeacht hoe men dat noemt, dan geldt dat alleen voor één plaatselijke gemeente. Dan wordt tenminste zijn verantwoordelijkheid beperkt. Want ja, je kan iemand wel verantwoordelijkheid geven en aanstellen, maar je moet ook zien dat dat niet uit de hand kan lopen, dus dan moet je dat beperken. Vandaar dat iemand predikant wordt in een bepaalde plaats. Desnoods twee, als ze niet te ver uit elkaar liggen, maar dan moet je het ook gehad hebben, hè. Buiten moet hij niks te vertellen krijgen. Zo werkt dat. Maar naar de Bijbelse maatstaven is dat niet zo. De Bijbel kent inderdaad plaatselijke gemeenschappen zoals wij dat ook kennen. Logischerwijs, er is niks mee mis. Maar niettemin waar het betreft die ene gemeente van Christus, dan, of gewoon de gemeente Gods, dat is er maar één. En als men van Gods wegen daar een positie in krijgt, een verantwoordelijkheid in krijgt, geldt dat voor heel de gemeente en dus niet aan plaats gebonden. Vandaar dat de apostelen ook stad en land en zee en woestijn en wat het maar was, afreisden om te dienen met het woord van God. En dus kan Paulus rustig zeggen, mij overvalt dagelijks de zorg van al de gemeenten. Of hij in de praktijk voor al die gemeenten kon zorgen, nou ja, ik zou naar die gemeente in Korinthe kunnen toegaan, maar de zorg wordt aan mij niet weggenomen, want die lui zijn onverbeterlijk. Toch? Dus het blijft zo. Het is een verantwoordelijkheid waarvan hij eerder schreef, al in de eerste Korinthebrief overigens, dat hij die nu eenmaal heeft. En dat sjouwt hij mee. Nou goed. En dat heeft hij allemaal moeten verdragen. Als het dan, dat is Paulus' redenering, Korintiërs, let op, als het dan een verdienste is dat je je in je gezicht laat slaan, dat je vernederd wordt, dat je opgegeten wordt of tegengewerkt wordt of een lage positie inneemt. Hij zegt, nou dan ben ik nog meerder dan jullie, want kijk eens wat ik allemaal heb moeten laten welgevallen. Dat is het. Niet dat het argument helpt, het is natuurlijk dwaas, want diezelfde Korintiërs die zullen dan weer zeggen, nou ja, iemand die het zo tegen zit in het leven, in zijn bediening, dat kan nooit een dienstknecht van de Heer zijn. Want dan zou de Heer wel zorgen dat al dit soort dingen hem niet zouden overkomen. Dus als je het wil, het is altijd zo makkelijk om ergens negatief over te doen. Dat is echt zo. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar goed, hoe leg je die Korintiërs uit? Ze willen hem nou eenmaal niet. Hij zegt, we zijn toch allemaal wel eens zwak? Jullie toch ook, Korintiërs? Nou, ik ook. Wat is daar tegen? Hoezo vinden jullie mij zwak? Dat is het volgende vers, hè? Vers 29. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Zo van, het overkomt ons allemaal, onder omstandigheden. En zwak niet eens in de zin van falen of zo, maar in de zin van, er zijn omstandigheden waar we niet tegenop kunnen. En dan, ja, je struikelt en je ligt in een ravijn. Overkomt je nou eenmaal. En het waait zo hard en je kan het schip niet onder controle houden of krijgen. En ja, dan ben je dus zwak. Of je echt zwak bent, verhoudingsgewijs wel, want je leidt schipbreuk. En dat overkomt ons allemaal in het leven. Wij willen van alles, we zouden van alles, maar op een gegeven moment loopt het ons toch uit de hand. En dan gaat het fout. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie wordt geërgerd dat ik niet brandde? Dat wil zeggen dat ik niet geërgerd word en me dan opwind. En branden. Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. Maar hij gaat nog wat zwakheid noemen. In de volgende verse. Dit is zijn aanloop. Dit is zwakheid. Hij doet van alles, maar alles loopt mis. Daar zou je een mooie film over kunnen maken. Hè? Alles loopt altijd mis. Maar Paulus zegt, maar er is nog wat wat misloopt. En dan grijp ik vooruit. Hij zegt, want ik ken een mens in Christus, maar hij heeft het over zichzelf. Dat die mens is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Hij zegt, en daar heb ik van alles geleerd en gezien en gehoord, of wat het maar was. Maar ik ben niet eens in staat om het door te geven. Aannemen dat hij dat graag zou willen, één, en twee, dat dat zijn opdracht ook was. En hij kreeg het niet voor elkaar. Waarom niet? Omdat hij niet tegen die Corinthiërs opkon. Die zwakke Corinthiërs. Ze wilden gewoon niet horen. Dat is het verband van het verhaal. En daar, die kant gaat hij op, hè? Langzamerhand. Indien men moet roemen, vers 30 waren we van hoofdstuk 11, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. Maar een halve bladzijde verder, in mijn Bijbel precies de kolom daarnaast, staat in vers 10 van hoofdstuk 12, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Paulus legt hier eigenlijk uit dat onze eigen natuurlijke kracht ons in de weg kan staan, zodanig dat de kracht Gods niet kan openbaar worden. Men staat het zelf in de weg. Men vertrouwt op zichzelf in plaats van op de Heer. Men is zelf bezig, men heeft zelf zo zijn plannen, zal ik maar zeggen, en zijn voornemens. En dat betekent dat men geen ruimte openlaat ook voor de Heer. Kijk, ik zal een eenvoudig voorbeeld, eenvoudig voorbeeld. De Heer zei tot zijn discipelen, ze zullen van alles met je doen, ze zullen je gevangen nemen en slepen voor de oversten, de koningen enzovoort. Hij zei, maar wees niet bezorgd over wat je zeggen zult, want ik zal u mijn woorden in de mond geven. Nou ja, als die lui dus van tevoren hun verantwoording dus hebben uitgedacht en op papier gezet en bij gelegenheid voorlezen, ja, dan is daar in ieder geval geen ruimte voor de Heer om zijn woorden in hun monden te leggen. En dan treedt meteen onze moderne levenswijze in, en denkwijze in werking. Dan zeggen we, nou ja, maar de Heer kan dat toch ook leiden, dat ze in hun voorbereiding en in hun schrift, dat hij daar hun inspireert, zodat ze, enzovoort. Dan zeg je, ja hoor, zo lust ik er nog wel een paar. Wat ben je nou aan het vertellen? Dat wij ons werk doen en dat de Heer maar moet zien wat hij ermee aanvangt. Of zo. Ik bedoel, dat kun je kunt dat allemaal wegredeneren. Maar je zou het niet moeten doen. Je zou het moeten laten staan zoals het in de Bijbel staat. Paulus had geen vooropgezet plan van ik ga nu zus en ik ga nu zo. Nou ja, hij had wel een idee wat hij wilde. maar liet het van de omstandigheden afhangen van wat hij werkelijk ging doen. Dan had de heer tenminste ook nog de gelegenheid om te zeggen, nou Paulus, nee, we gaan hier niet rechtsaf. Nee, we gaan ook niet linksaf, we gaan gewoon rechtdoor. Maar daar is de zee. Nou ja, daar ligt een eiland en daarachter ligt Macedonië. Ik heb het gewoon over Paulus in Troas. Hij kon geen kant op, kwam terecht in Troas. En toen droomde hij, weet u nog, van die man van kom over en help ons. En zo ging dat. Wat daarachter steekt profetisch, ga ik niet meer uitleggen nu. Beslot hoef ik dat niet te bespreken, maar het gaat om het beginsel dat Paulus' reis dus anders verliep dan hij wellicht gedacht had. In ieder geval, ter plekke werd geïmproviseerd. Ik ben daar ook een voorstander van. Alleen het probleem is dat je activiteiten dikwijls van tevoren moet kenbaar maken. Al was het maar om een beetje propaganda te maken enzovoort, dan moet je het van tevoren weten. Maar dat vind ik erg genoeg. Ik ben ook altijd te laat eigenlijk daarmee. Ik weet het niet. Nee, echt niet. We zullen wel zien. Omstandigheden kunnen veranderen. Kunnen gekke dingen gebeuren onder ons. Dan wel in de wereld om ons heen. En het is dan altijd handig dat je daarop kunt reageren. Dat kan je niet als je jaarprogramma al vol hebt zitten. Zo gaat het nou eenmaal. En dingen als gezondheid heb ik het dan nog niet eens over. Zie? En Paulus zegt dus, als ik zwak ben, ja, dan ben ik machtig. Dan kan het alleen maar zijn van de Heer. En het grote argument van Paulus hier bij de Korintiërs is dit. Jullie vinden dat ik zwak ben? Je hebt groot gelijk. Hoe komt het nou, denk je, dat jullie eigen gemeente daar in Korinthe ontstaan is? Door mijn prediking, van die zwakke man. Dus ik geef meteen toe. Maar dan was het dus het werk van de kracht Gods. En daar gaat het om, hè. Want in veel gevallen zou je moeten zeggen dat God mensen gebruikt ondanks wie zij zijn. Dat is niet de hele waarheid, hoor. Echt niet. Maar om het te beperken tot de Heer gebruikt mensen dankzij wie zij zijn, ja, dat is in ieder geval niet goed. In alle gevallen geldt. God maakt ons iemand anders, geeft ons nieuw leven, maakt ons tot zijn kinderen, dat geldt altijd. Dus het is altijd ondanks wie wij zijn. En dat blijft ook een belangrijke Bijbelse waarheid. En dat is wat de apostel Paulus hier dan ook inderdaad zegt. En daarna geeft hij ons nog een pracht van een karikatuur. Ik vind het vermakelijk. Ik ben niet zo heel erg visueel ingesteld, maar in gedachten zie ik een plaatje. Namelijk, de apostel zegt in de laatste verse van 2 Korinthe 11... De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in de eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stadhouder in Damascus. De stadhouder van koning Aretas. Koning Aretas was de koning van Petra, overigens. De beroemde Nabatea, Aretas de vierde heet hij, geloof ik. Voordat je Petra binnenloopt, kom je langs een graf. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus, want Damascus was onderworpen aan de Nabateeën in die dagen. De stadhouder van koning Aretas de Damascus bezette de stad der Damaskenen, Damascus dus, willende mij vangen. En er staat in Handelingen 9 beschreven, inderdaad. Hè. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. Is dat nog niet een zielig verhaal? Hoezo overwinning? Ze hebben hem aan een mandje moeten laten zakken. Uit het raam. Door de muur heen en daarmee over de muur. Enzovoorts. Hij moest op de vlucht. En niet op eervolle wijze. Daar gaat het maar om. Niettemin werd hij dus vervolgd door koning Aretas en zijn plaatselijke stadhouder in Damascus. Dat is nog een aanvulling op handelingen. Want hij werd beschouwd als een groot gevaar voor de hele politieke wereld van die dagen. Om redenen die er nou verder niet te doen. Hij moest trouwens, nu hij toch over Damascus heeft, voordat hij werd uitgelaten in dat mandje. Voordat het zo was, had hij Damascus trouwens ook al eens verlaten. Dan moet je Handelingen 9 en Galaten 1 naast elkaar leggen om dat te kunnen zien. Want toen die man werd uitgelaten, is hij daarna terug naar Tarsus gegaan. Maar daarvoor was hij eerst in Damascus tot bekering gekomen, maar had hij Damascus ook al verlaten. En toen was hij geweest naar een berg in Arabië. Naar Arabië bedoel ik, dat staat er letterlijk. En als u mij vraagt, naar de Sinaï. En daar beleefde hij wat in de hiernavolgende verse verteld wordt. Maar dat was officieel nog tijdens zijn verblijf in Damascus. Hij maakte een uitstapje naar de Sinaï. Om eens te gaan kijken waar Mozes dan eigenlijk die wet vandaan haalde. Die hij niet begreep. Die Paulus niet begreep, kennelijk. En de Heer heeft hem daar toen het een en ander laten zien. En dat zou hij nu wel eens willen vertellen aan die Korintiërs. En tot op zekere hoogte heeft hij het gedaan. Ook hiervoor in deze beide brieven. Maar in de praktijk kwam er dan toch niks van terecht. En Paulus haalt de gebeurtenis aan. Dat is dan 1 Korinthe, of 2 Korinthe 12. Maar gaat er daarna ook niet meer op in. Willen jullie het niet weten? Nou, dan maar niet. Maar het is wel triest natuurlijk. Voor de Korintiërs en voor Paulus. En Paulus gaat dus maar gewoon verder. Dan maar in zwakheid. En dan maar alleen voor degenen die het werkelijk horen willen. En die begrepen hebben dat het niet gaat om onze welvaart hier in deze wereld. Als mensen in het algemeen en daarna nog als gelovige mensen in het bijzonder. Maar dat het gaat om de heerlijkheid van Christus die in ons gemanifesteerd zou worden. En dat wij getrokken worden uit deze wereld en geplaatst worden in een hemelse positie om van daaruit deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus in zijn wederkomst en beyond. Dat wil zeggen, en wat er verder volgt. Zie? Maar ja, dat vereist toch een gerichtheid op onzienlijke dingen. Op waarheid, maar daarna dus op onzienlijke dingen die we ons niet kunnen voorstellen, maar die ons geopenbaard worden in het woord van God. En dat zou ons, kennis daarvan, bewustzijn daarvan wil ik ook wel zeggen, zou ons tillen boven de aardse omstandigheden en boven ook deze aardse verdeeldheid van ik ben van die en ik ben van die. We zijn kinderen Gods. En hier op aarde mag er dan allerlei verdeeldheid zijn per definitie. Maar daar horen wij niet bij. En we doen er ook niet aan mee. Nou goed, daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u ons niet alleen geplaatst hebt in het licht terwijl wij leven in een duistere wereld. Maar dat u ons zelfs getrokken hebt uit deze duistere wereld. Dat u ons een andere plaats gegeven hebt, ver boven alle overheden en machten, zoals uw woord dat formuleert, een plaats in Christus en uitermate verhoogd. We danken u dat we ons verbonden mogen weten met onze heiland zelf, waarvan wij leden geworden zijn. En we mogen weten dat zijn leven in ons is, zijn bloed ons reinigt, en dat het zijn werk is om ons volmaakt te stellen voor u. Wij danken u daarom dat wanneer we om ons heen kijken, ons mogen realiseren dat deze wereld daadwerkelijk de onze niet is. En dat wij een burgerschap hebben in de hemelen. En om die reden ook onze zaligmaker verwachten die onze vernederde lichamen veranderen zal. Wij danken u voor de zekerheid die we daardoor mogen hebben. En dat we ons daadwerkelijk mogen en kunnen realiseren dat wij van andere orde geworden zijn. Dat we mogen aanschouwen met onze geestelijke ogen de wonderen van uw woord. En daarom mochten we ook deze morgen hier weer zijn. En willen u vragen, Vader, of u ons nabij wilt zijn. Niet omdat wij dat zelf bedenken, maar omdat u dat belooft in uw woord. Dat u met ons zou zijn tot aan het einde der eeuw. Ons zou bewaren voor de duisternis van deze wereld. Ons zou bewaren voor de macht van de boze. En uw naam zou verheerlijken in ons en uw kracht zou volbrengen in onze zwakheid. Amen.